Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Eén ding heeft de oorlog in Oekraïne wel helder gemaakt. Europa heeft de VS hard nodig nu Rusland weer een bedreiging is voor westerse democratieën. En tegelijkertijd klinkt in alles door dat de VS in economisch opzicht kiest voor America First. En is het land zelf ook nog eens tot op het bot verscheurd als het gaat om politieke kleur. In hoeverre kun je eigenlijk nog spreken van de Verenigde Staten? Hoe heeft die grote geopolitieke macht zich de afgelopen tijd ontwikkeld? En wat kenmerkt Amerikanen, de Amerikaanse cultuur? In BNR's Big Five van de Verenigde Staten ga ik op zoek naar een antwoord op deze en andere vragen. In een poging om deze wereldmacht beter te begrijpen. Vandaag met als gast econoom en columniste bij de Volkskrant, Helene Mees. Welkom.
Dankjewel.
Voordat we het gaan hebben over de fase waarin de economie in Amerika zich bevindt, wil ik graag twee dingen weten. We hoorden het net, de Federal Reserve maakt bekend de rente met 0,25% te verhogen. Grote verrassing voor u?
Nee, dat was zeker geen verrassing. Wat wel heel interessant was, dat op het rentebesluit zelf, daar reageerden financiële markten nog heel rustig op. Maar toen Powell ging praten, Jay Powell, de centrale bankpresident in de Verenigde Staten, toen opeens schoten de koersen omhoog. Ja, en werd de euro ook veel sterker. En er was net een wetenschappelijk onderzoek, had ik die dag gelezen, waar het bleek dat de toonhoogte en de manier waarop, als er een positieve klank was in de, of een geruststellende klank in de stem van de centrale bankier, dat daar de financiële markten heel gevoelig voor waren. Nou, dat bleek maar weer eens. Jay Powell had de bedoeling om markten te waarschuwen dat er nog renteverhogingen aankwamen, maar daar is die niet in gelukt.
Nee, maar economie is dus emotie, blijkbaar weer.
Economie is een heleboel emotie.
Ja, je hoeft maar geruststellend te klinken en de aandelenkoersen gaan door het dak.
Zeker.
Ja, nou, dan gaan we dit uur eens kijken hoe we die emotie kunnen beïnvloeden. Want die 0,25%, dat was minder dan verwacht. Eerder waren het 0,5 percentage points geweest. En toch, ja, het was geen grote verrassing, begrijp ik.
Nee, na de laatste inflatiecijfers, want de inflatie daalt gewoon heel hard. In de Verenigde Staten werd in afgelopen juni werd de hoogste inflatie bereikt. Dat was volgens mij 9,2 procent. En nu zijn zowel de inflatie is veel lager, maar ook de onderliggende inflatie, de kerninflatie, dus waar niet gas- en voedselprijzen in meegenomen worden, die zijn heel hard gedaald. Ja, en dat bleek ook nog eens een heel goed nieuws, omdat de lonen, dat was eigenlijk het grote zorgpunt voor de Federal Reserve, hadden ze bij de vorige bijeenkomst gezegd. En ook de lonen die stijgen veel minder hard. Mm-hmm. Dat betekent dat de inflatie in de servicesector, de gedienstensector, die heel groot is in de Verenigde Staten, dat die ook niet zo hard zal oplopen.
Kortom, het hoefde niet zo ver omhoog gehaald te worden.
Nee, er hoefde niet zoveel stoom van de ketel te worden gehaald.
Tweede vraag waarmee ik wil beginnen. Ik begon met fouvailleren, maar het voelt alsof we gaan tutoyeren, merk ik.
Zeker.
Ja. Je hebt als econoom voor de Nederlandse overheid gewerkt en voor de Europese Commissie in Brussel. Lang in New York gewoond gewerkt. Wat trekt meer, de Nederlandse of de Amerikaanse mentaliteit?
De Amerikaanse.
Waar zit hem dat in?
De Amerikaanse. In Nederland wordt je eerst heel veel vergaderd. En de Amerikanen zijn meer van trial and error. Ze beginnen en dan heb je ook wel gezien tijdens de pandemie. En dat bedoel ik niet zozeer onder president Trump. Maar op een gegeven moment dat als zij iets geregeld willen hebben, bijvoorbeeld met de vaccinatie, nou, dan worden gewoon militairen allemaal ingezet. En dan werd er in mijn buurt in Brooklyn werden grote locaties. En dan werd gewoon het leger gebruikt. En wij zaten allemaal te knutselen eerst aan een mooi computersysteem, een mooie database. En ondertussen gingen de ouderen in Nederland allemaal dood. En in Amerika waren vervolgens al de militairen die zorgden dat iedereen gevaccineerd werd. En die werd gewoon met pen en papier werd dat aangestreept.
Ik zag ook van die beelden uit Amerika van een soort mobiele opslagplaatsen voor mensen die overleden waren. Mobiele mortuaria. In New York was dat volgens mij.
Jazeker.
Het ging ook niet allemaal even
voordat
goed.
Voordat er een vaccin was.
Precies.
Nou ja, dat is natuurlijk duidelijk geweest dat dat mensen de pandemie niet heel serieus hebben genomen. Mm-hmm. Ik weet nog, er was de opening van Rem Koolhaas' tentoonstelling in het Guggenheim. En daar waren duizenden mensen. En Rem Koolhaas stond iedereen de hand te schudden en te kussen. En ik zei, Rem, is dit nou wel verantwoord? Want op dat moment vielen in China al de mensen met bosjes neer. En ook in Italië. En ja, toen was 1-2 weken later. Ja, en als je dan in zo'n
dichtbevolkte stad zit.
Dichtbevolkte stad.
Ja. Als we kijken naar het nieuws in Amerika, het economisch nieuws. We hebben net al een punt gehad, namelijk die renteverhoging. Wat zijn de andere grote economische verhalen die op het moment het nieuws domineren in Amerika?
Nou, het belangrijke nieuws is nu het budgetplafond. Want ze zijn inmiddels is er al niet genoeg geld meer om de uitgaven van de overheid te financieren. Nu heeft de minister van Financiën heeft een kunstgreep gedaan door pensioengelden daarvoor te gebruiken. Of gelden van de sociale zekerheid. Maar het is de bedoeling, en dat is eigenlijk heel kunstmatig, dat het budgetplafond, er moet een overeenstemming komen tussen de Republikeinen en de Democraten in het congres. Omdat de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden nu de grootste partij zijn, kan het een probleem worden om daar een akkoord over te krijgen. En als daar geen akkoord over komt, dan krijg je wat we al eerder hebben gezien.
Shutdown heet het dan, hè?
Shutdown. Ja. Gaat gewoon de regering. Er worden al ambtenaren naar huis gestuurd, omdat de lonen niet meer betaald kunnen worden.
Toekomst voorspellen is ook voor economen lastig, maar is dat een realistisch gevaar in dit geval, zo'n shutdown?
Nee.
Oké. Die noteren we even, hè?
Ja.
Kunnen we er later op terugkomen. En waarom zeg je nee?
Er zijn inmiddels 5 vrouwen die de onderhandelingen doen.
Dus dat is een goed teken.
Absoluut een heel goed teken.
Mm-mm. Nou is het natuurlijk zo, dat speelt. Ander punt waar we over laatst de afgelopen dagen waren die recordwinsten van energieconcerns, bijvoorbeeld ExxonMobil. Wat was het? 56 miljard, dacht ik. Afgelopen jaar, nou zit ik hier Shell te kijken. Shell ook 38 miljard euro winst. In Amerika maakt zich daar druk om. Zakkenvullers worden ze genoemd.
Jazeker, ja. Het is natuurlijk een enorm probleem dat er geprofiteerd wordt van de oorlog. Dat is natuurlijk ook deels wat zaken doen is. We weten ook nog de tijd dat de olieprijs negatief was, omdat alle tankers op de oceanen dreven die nergens naartoe konden. Het lastige is dat je zou willen dat dit afgeroomd werd. Het zou me ook niet verbazen als Biden daar een poging toe ging doen. Als de Democraten nog de meerderheid hadden gehad in het Huis van Afgevaardigden, zou het ongetwijfeld gelukt zijn. Ik betwijfel of het in het huidige politieke klimaat, met een verdeeld congres in de Verenigde Staten, dat er iets komt om die winsten toch nog af te romen.
Dan is het ook vooral een politieke reactie, zeggen dat het zo schandaal is, zonder dat je er iets aan kan doen.
Absoluut.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Helene Mees, econoom en columnist. En ze zei net al meerdere dingen die interessant waren. Maar één ding wat me brengt bij de kettingvraag. Je had het over 5 vrouwen die nu de onderhandelingen doen over het schuldenplafond. En dat hoopgevend is. Dat sluit mooi aan bij de vraag van Jaap Kooijman, die gisteren hier te gast was. Hij is hoofddocent Mediastudies en Amerika-studies aan de UvA. En hij had deze kettingvraag voor je.
Ik heb laatst een ontzettend provocerende column van haar gelezen in de Volkskrant met de titel Schaf de vrouw af. Dat ging natuurlijk niet over het afschaffen van de vrouw, maar de categorie vrouw. Van op een gegeven moment, als we niet meer in zulke hokjes denken, dan kunnen we ook niet meer discrimineren. Dat lijkt me een geweldige wereld. Maar ik vroeg me af, specifiek in relatie tot economische ongelijkheid, wat zij denkt van de notie intersectionaliteit. Dus intersectionaliteit is het idee dat ongelijkheid niet alleen komt door het verschil door man en vrouw, maar dus ook een verschil in kleur of in klasse. Mijn vraag is, ziet zij een rol in dat gebruik van die term om te kijken naar de Amerikaanse economie en specifiek naar economische ongelijkheid?
Het is een mooie wetenschappelijke vraag van de wetenschapper die we hier gisteren te gast hadden. Wat is het antwoord?
Ja, dat is zeker heel erg belangrijk. Misschien het makkelijkste om het te illustreren is dat Amerikaanse universiteiten passen vaak een voorkeursbeleid voor. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld een zwart student bent en je probeert naar Harvard te gaan of naar Stanford, dan kun je zelfs als je een iets lagere score hebt op je toelatingsexamen, heb je toch kans dat je toegelaten wordt. Kijk, als je daarbij alleen maar gaat kijken de voorkeur geeft aan mensen met bijvoorbeeld een zwarte huidskleur, studenten, dan zul je zien dat je alleen maar kinderen krijgt zoals die van de Obama's. Mm-hmm. Dat kinderen die uit Amerika heeft inmiddels zo'n substantiële hogere zwarte middenklasse, dat je dan nog steeds niet de kinderen helpt die je echt heel graag wil hebben helpen. Dat is namelijk kinderen die in een zwarte achterstandswijken opgroeien. En die met heel veel, die heel, heel briljant zijn, heel slim zijn, maar niet alle van huis uit mee hebben gekregen, waardoor je veel kans maken om naar Harvard te gaan of naar Stanford. Dus intersectionaliteit is enorm belangrijk.
Dat is daar dus ook een punt. We gaan terug naar de economie. Ik ga een woord laten vallen dat we hier op deze zender niet graag gebruiken. Het woord recessie. Hoe zit het ervoor in Amerika? De Amerikaanse economie. Ja of nee?
Nee. Op dit moment is er dus gewoon een hele sterke arbeidsmarkt. Dat heeft voor een deel te maken met de nasleep van de COVID-crisis. Mm-hmm. Wat ze in Amerika de Big Resignation noemen. Er zijn een heleboel mensen die tijdens corona thuis zijn gebleven en nog niet de moeite hebben genomen om weer aan het werk te gaan.
Mensen die met pensioen zijn gegaan bijvoorbeeld, of mensen die bij hun kinderen zijn gebleven.
Ja, en dat heeft voor een deel te maken met de hele grote stimuleringspakketten die president Biden vlak na zijn aantreden heeft door het congres heeft geleid. En dat gaat over 1,9 triljoen dollar. Dus zeg maar 1900 miljard dollar. En dat is bijna 10% van het Amerikaanse BBP.
Kun je er niks bij voorstellen?
En een deel daarvan is bijvoorbeeld gegaan naar een kinderbijslag van $300 per kind per maand. Ja, als je dan 3-4 kinderen hebt, ja, dan is de incentive om nog te gaan werken is inmiddels een stuk kleiner geworden. Het geldt ook voor een heleboel mensen die hebben gewoon tijdens de COVID weinig uit kunnen geven. Dus die hebben nog heel veel spaargeld. Nog afgezien van dat ze ook checks hebben gekregen om van te leven. Maar die hebben nog spaargeld, dus die zingen het nog wel even uit.
Het als gevolg dat er nu een krappe arbeidsmarkt is. Ondanks massa-ontslagen bijvoorbeeld in de tech-industrie. We zagen vandaag een artikel, het ligt volgens mij voor je in het FD, dat er ook over gaat. Het gaat over tienduizenden ontslagen in Silicon Valley. En dan nog is er krapte op de arbeidsmarkt.
Ja, want uiteindelijk is die technologiesector een beperkte sector. Het is een sector waar mensen voorheen niet eens gewoon konden zeggen, als ze ergens wilden werken, hoefden ze alleen maar te melden dat ze belangstelling hadden voor een baan. Dus daar is nog steeds heel veel werk. Over de hele Amerikaanse economie is er een enorme krapte. En dat komt ook omdat de arbeidsparticipatie nog niet weer op het niveau terug is. Ik moet wel zeggen dat al voor de COVID-crisis het probleem was dat de arbeidsparticipatie in de Verenigde Staten echt terugliep. En dat ze daar echt druk met onderzoek bezig waren om te zien wat er aan de hand was. Er is natuurlijk ook gewoon een probleem in de Verenigde Staten met grote verslaving. Zeg maar, de mensen die COVID hebben gekregen, daar is volgens mij lang COVID dus ook een groot probleem.
Die verslaving heeft invloed op de arbeidsparticipatie?
Als je kijkt, de hele zeg maar de verslavingsproblematiek in Amerika is dusdanig groot gezondheidsprobleem dat de levensverwachting aan het afnemen is, in absolute termen.
Dan hebben we het over prescription drugs, hebben we het dan, waar we van denken, de medicijnen die waar mensen verslaafd aan raken.
Ja, dat zijn ook die medicijnen. Het heeft ook voor een deel te maken weer met nieuwe vormen van cocaïne die op de markt zijn. Maar dat is zo'n ernstig gezondheidsprobleem in de Verenigde Staten dat ook al voor de COVID-crisis de levensverwachting aan het teruglopen was. En de Chinezen hebben een hogere levensverwachting inmiddels dan de Amerikanen.
En dat heeft hier onder andere mee te maken met het verslavingsproblematiek in Amerika.
Ja, en sowieso dat in de binnenlanden van flyover country in de Verenigde Staten, door het wegvallen daarvan een heleboel van de manufacturing, de maakindustrie, is daar een neergang neergang gaande die nog niet stop is gezet. Ook niet door president Biden. Hoewel hij dat nu wel probeert met zijn infrastructuurwet en nieuwe investeringen die ook bedoeld zijn om juist dat heartland, om dat mee te krijgen en daar meer economische voorspoed te brengen.
Dus we zien een lagere arbeidsparticipatie. Tegelijkertijd zien we de inflatie, maar die is in een neergaande fase terechtgekomen. Dus het gaat eigenlijk gewoon, in dat opzicht valt het mee.
Het is ongelooflijk, want iedereen voorspelde. Dus waren mensen die heel somber waren en die voorspelden stagflatie. En we hebben bijna het omgekeerde. Ja. Want de arbeidsmarkt is. Werkloosheid is lager dan die in heel lange tijd is geweest. En de inflatie loopt niet te min terug. Nee. Dus het is eigenlijk. Voor alles wat er gaande is. En ook heel belangrijk, de consumptieve bestedingen blijven heel hoog. Komt natuurlijk ook dat de Amerikaanse consumenten hebben nog, huishoudens hebben nog iets van 1,5 triljoen, dus $1500 miljard aan spaargeld.
Ja, wat een bedrag ook dat weer. En dan hebben ze zoiets wat revenge spending wordt genoemd, kwam ik tegen.
Ja, dat revenge spending, dat begint nu wel een beetje. Dat heeft echt de afgelopen maanden. Je zag bijvoorbeeld in.
Want dat was na COVID, dat mensen dachten, nu is mijn moment.
Ja,
nu
gaat juni. Toen had je op een gegeven moment dat de persoonlijke bestedingen, zeg maar, als je dat zou rekenen van jaar op jaar met 15% toename. En dat is er wel van af. Dus het begint ietsje terug te lopen, maar nog niet op zo'n manier dat je denkt dat de Amerikaanse economie in een recessie zal storten.
En sterker nog, het IMF verwacht voor de VS een groei van 1,4% dit jaar, 1% volgend jaar. Dat is een beetje, is ongeveer vergelijkbaar met, nee, de eurozone.
Zit daar iets onder, volgens mij, die zit op 0,6% verwacht volgens mij het IMF daarvoor.
Ja, ja. Dus nou komt het eigenlijk nooit uit, toch? Die economische prognose van het IMF of wel?
Nou, ik heb het gevoel dat onder de huidige chief economist, hoe stimulerend ik het ook vind dat dat een vrouw is, dat zij wel heel somber is. Dat ze altijd aan de iets sombere kant zit. Dan is het misschien ook, bijvoorbeeld toen de COVID-crisis uitbrak, dan kwam ze met heel sombere voorspellingen. Op dat moment, moet ik ook zeggen, heeft ze natuurlijk niet kunnen weten dat overheden op zo'n grote schaal de economie zouden ondersteunen. Eigenlijk met te veel geld, zeker in de Verenigde Staten. Maar ze is elke keer aan de sombere kant en die cijfers vallen elke keer mee.
Ja, je bent optimistischer.
Absoluut.
Is dat dan ook emotie, karakter of is dat op iets gebaseerd? Bij bijvoorbeeld het IMF? Of is het ook vingerspitsengevoel?
Bij mij is het karakter optimistisch zijn. Ja? Even kijken, ik weet het niet. Ik zou denken dat het IMF. Misschien hebben ze ook, omdat nu in China gaat het toch heel anders dan we hadden gedacht. Mm-hmm. Wie had nou kunnen voorzien dat Xi Jinping zo'n enorme omslag
zou maken? Het is een beleid ontwaard. Ja, we komen er straks over te spreken. En dat heeft dan meteen ook invloed op de economie natuurlijk.
Absoluut.
Ja, ja, ja. Nou is het natuurlijk zo dat we dan Amerika en Europa vergelijken. Dat doe je in zo'n situatie als dit. Alsof het een wedstrijd is. Wie is er eigenlijk dan beter uit die COVID-crisis gekomen als je het economisch beschouwt? Is dat de Verenigde Staten of Europa?
Ai, dat is een lastige. Nou, het lastige met Europa is natuurlijk dat wij heel veel last hebben van de Russische invasie in Oekraïne. Dus ik denk dat als je. Als we die niet zouden hebben gehad en de energieprijzen niet zo hard waren opgelopen als is gebeurd het afgelopen jaar, dan was Europa er denk beter uitgekomen. En zeker qua sentiment. Want je ziet toch dat ondanks dat de Amerikaanse economie heel sterk is, dat de perceptie van de Amerikanen in 2022 was dat het met de economie heel slecht ging. Dus in die zin denk ik dat Europa er beter uit zou zijn gekomen. Maar echt de brute invasie van Rusland in Oekraïne heeft daar heeft natuurlijk roet in het eten gegooid.
Maar het heeft misschien ook iets met het herstelvermogen van de continent of van de VS te maken. Als je kijkt naar die financiële wereldwijde crisis 2007, 2008... dan kwam volgens mij de VS ook veel beter uit de voorschijn dan de EU. Is dat ook terug te voeren op een systeem? Of waren dat ook weer specifieke omstandigheden?
Het is ten dele terug te voeren op een systeem. Het systeem is dat de Amerikanen veel sneller natuurlijk failliet gaan. En dat maakt echt verschil, zeker in met de grote financiële crisis in 2008. Destijds waren huizen die onder water stonden in Amerika, mochten heel veel mensen gewoon de sleutel inleveren. Bij de hypotheekbank die vervolgens met een huis zat dat onder water stond en waar ze dus de lening niet helemaal op konden verhalen. Waardoor de veel snelle dynamiek. Wij in Nederland hebben volgens mij 5, 6 jaar lang hebben mensen vastgehouden aan een huis dat onder water stond, omdat ze zich geen schuld konden veroorloven. Dat is in de Verenigde Staten een stuk makkelijker. Heeft ook te maken, faillissementrecht is in Amerika ook veel makkelijker. Dus als mensen schulden hebben, kunnen ze zich veel makkelijker failliet laten verklaren en daarna weer verder gaan. Ja.
En daarom las ik ook, dat is dan de andere kant van het verhaal, in dat FD-artikel voor je, dat niet alleen die faillissementen, maar ook bijvoorbeeld ontslaggolven zijn er ook veel makkelijker. Nieuwe trend nu is ontslag per e-mail, las ik in hetzelfde artikel dat voor je las.
Ja, dat heeft Elon Musk, hè? Die heeft het ook per Twitter volgens mij gedaan, als Twitter nog werkt.
Of per Zoom-call. Dus wat dat betreft zijn de bescherming van werknemers is dan hier weer beter.
Nou ja, maar dat is ook een belangrijk punt dat je noemt waar het systeem, en dat gaat ook over hoe ze uit de COVID-crisis zijn gegaan. Uiteindelijk is dat een fout geweest in de Verenigde Staten. En dat heeft ook te maken waarom ze zo'n hoge inflatie kregen vorig jaar opeens. Is dat ze iedereen eruit hebben gegooid in één keer. Hè, wat bijvoorbeeld Schiphol ook heeft gedaan. Mm-hmm. En waar ook veel flexibele werknemers zijn, à la Amerikaanse, naar een Amerikaans model. En dat het heel moeilijk was om die medewerkers weer terug te krijgen. En dat als je die niet had, ja, dan kon je gewoon geen diensten verlenen. En datzelfde hebben we bij Schiphol gezien. En Schiphol was misschien een klein microcosmos voor hoe de Verenigde Staten als geheel is. En in die zin heeft het Europese model, en ik moet zeker zeggen, daar moet de Nederlandse regering ook complimenten voor krijgen. En ook het IMF heeft daar complimenten voor gegeven. Die hebben heel gericht steun gegeven om ook mensen in dienst te houden. Ja. Zorgen dat bedrijven gewoon going concern konden blijven.
We gaan zo verder spreken. Morgen is trouwens Ruth Oldenziel te gast, hoogleraar Amerikaanse Europese techniekgeschiedenis aan de TU Eindhovenstad. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te hoeven missen. En zometeen praat ik dus verder met econoom Helene Mees over bijvoorbeeld het Amerikaanse steunplan voor de industrie, die Inflation Reduction Act. Blijf luisteren.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij tweede half uur. Deze week 5 kopstukken over de Verenigde Staten. Later deze week praat ik nog met Ruth Oldenziel, dus morgen hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis aan de TU Eindhoven. En vandaag de gast Helene Mees, econoom, columniste. En komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken sowieso. Namelijk, wat worden de belangrijkste economische momenten dit jaar in de VS? En hoe hebben die mogelijk invloed op ons leven? En wat zijn de gevolgen van het steunprogramma voor de Amerikaanse industrie, de zogenaamde Inflation Reduction Act? Om met dat laatste te beginnen, die naam, daar klopt helemaal niks van, toch? Inflation Reduction Act.
Nou, de wet jaagt de inflatie niet op. Want hij gaat wat doen aan de productiecapaciteit van de Verenigde Staten door betere infrastructuur. Hij verzorgt ook nog, in dat pakket zit ook nog maatregelen om de prijs van geneesmiddelen iets omlaag te brengen. Dus in die zin doet het een klein beetje aan de inflation reduction. Maar die naam is vooral bedacht omdat de laatste senator die tot dan toe niet mee wilde stemmen en die nodig was voor een meerderheid in de Senaat, Joe Manchin van West Virginia, om die mee te krijgen. En zeg maar, op het moment dat daarover besloten werd, het was in het voorjaar, toen was de rente, was de inflatie bijna 10%. 10% op jaarbasis in de Verenigde Staten. En door die naam te veranderen van dat pakket maatregelen naar de Inflation Reduction Act heeft uiteindelijk Joe Manchin ermee in willen stemmen.
Ja, het is dus politiek ingegeven, die naam. Het is een enorm investeringspakket. 700 miljard is volgens mij alles bij elkaar opgeteld, toch?
Ja.
Ja. En van de regering dus om die inflatie te beteugelen in naam en ook om de industrie in de VS te verduurzamen.
Zeker, en om de hele economie te verduurzamen. Er zit bijvoorbeeld heel veel subsidies in voor elektrische auto's. En dat is op zich een heel goed idee. Dat hebben we in Nederland ook al gedaan. Subsidies geven voor de aankoop van elektrische auto's, zodat het minder vervuilend wordt. In Nederland hebben we die subsidies ook gegeven voor als iemand een Tesla koopt. En niet alleen maar voor elektrische auto's die in Nederland worden geproduceerd of in de EU worden geproduceerd. In Nederland worden geen auto's geproduceerd, maar binnen Europa. En wat de Amerikanen nou hebben gedaan, die combineren dus het idee van de verduurzaming met een heel nationalistische politiek. Want dan moeten die auto's ook nog eens een keertje in Amerika zijn geproduceerd.
Ja, en dan krijg je $7000 korting volgens mij.
Ja.
Ja, maar dan moet het wel een Amerikaanse auto zijn dus. Met andere woorden, protectionisme.
Protectionisme.
Dan gaan we met onze Europese elektrische auto's.
Ja, dat is ook echt een heel groot probleem. Dus ik... het is ook, en het grootste probleem is er misschien wel van... is dat je ook ziet dat Amerika gewoon alle regels gewoon aan de laars lapt... op het moment dat het hun uitkomt.
Welke regels hebben we het in dit geval over?
Ja, over het Wereldhandelsverdrag. Je mag niet op deze manier protectionistische maatregelen invoeren... en onderscheid maken tussen waar de auto's geproduceerd zijn...
Ze doen het toch? Niemand die ze kan stoppen?
Nee, niemand die ze kan stoppen. Want de Wereldhandelsorganisatie heeft op dit moment... geen functionerend rechtsprekend orgaan. Waar wel een uitspraak is gedaan. Bijvoorbeeld over de sancties. De invoerheffingen die Trump heeft opgelegd aan China. Als onderdeel van de handelsoorlog. Daarvan heeft de Wereldhandelsorganisatie al gezegd... van die zijn niet toegestaan. En... Amerika legt die uitspraak gewoon naast zich neer. Die doet er helemaal niks mee. Dus het grote idee van economische vrijhandel... waar Amerika altijd de grootste voorstander van was... Dat hele idee gooien ze gewoon het raam uit... op het moment dat zij denken dat ze ergens anders beter van kunnen worden.
Ja, met als gevolg dat hier in Europa de angst ontstaat... dat bijvoorbeeld, als we nou tot het voorbeeld van die auto's maar even aanhouden... fabrieken naar de VS verplaatst gaan worden. Dus minder werkgelegenheid hier.
Ja, absoluut. En dat is een heel groot probleem. Angst. Ja, nou zeker. Nu zien we gelukkig dat hier de energieprijzen aan het dalen zijn. Toen de gasprijs €350 was, zoals even in augustus is gebeurd. Ja, dan was het gewoon prohibitief om hier überhaupt nog nieuwe industriële activiteiten te ontplooien. Dus hier te investeren. Dus er gingen natuurlijk heel veel bedrijven naar de Verenigde Staten kijken. Want dat is dan een double whammy. Je kunt produceren tegen lagere energieprijzen. En je product wordt veel aantrekkelijker, want je krijgt een hele grote subsidie. Nu gelukkig is de energiekosten die zijn aan het dalen. Dat is heel belangrijk. Het is nog steeds flink hoger dan het was. Maar voor €60, nou, dat is te overleven. Dat kan met een aantal aanpassingen. Kun je die kosten opvangen. En dan zegt de Verenigde Staten van ja, dan moeten jullie maar op dezelfde manier subsidies gaan invoeren. Maar ja, daarvoor hebben we juist het Wereldhandelsakkoord om dat juist te verbieden. Ja.
Wat was de oorsprong nou van die Inflation Reduction Act? Waarom was het nodig, vond Biden? Waarom heeft hij het in het leven geroepen?
Nou, Biden heeft. Heeft gewoon echt een transformational, iemand die een grote verandering... zo'n president heeft hij willen zijn. Hij heeft willen zorgen voor een upgrade van de Amerikaanse economie. Hij ziet natuurlijk, dat is het interessante van de Verenigde Staten... van de ene kant zijn ze enorm, staan ze aan de top. Als je kijkt naar wat de beste universiteiten ter wereld zijn... het meest hoogwaardige vind je in de Verenigde Staten. En van de andere kant zie je, als je even... buiten me zelfs in Manhattan, denk je af en toe... dat je gewoon in een derde wereldland bent. Als je ziet hoe de wegen erbij liggen. Bruggen die slecht zijn. Bruggen die niet bijgebouwd zijn. Tunnels die niet gebouwd worden.
Verschillende levensstandaard.
Absoluut. Ja, dat gaat over het verschil in levensstandaard. Maar gewoon dat de publieke voorzieningen heel laag zijn.
Die is zo slecht.
Ja, en dat heeft te maken met het feit dat mensen geen belasting willen betalen. Of maar heel weinig. En je dus, ik weet wel dat het, even kijken, wie was dat nou? Van Harvard University of MIT. Die kwam naar Nederland toe voor een voordracht over big data. Dat is inmiddels al echt een aantal jaar. Maar dat hij van Schiphol naar Rotterdam was gereden. En dat hij zo verbaasd was dat er gewoon zulk mooi asfalt lag. En hij is daar waarschijnlijk ook om 2:00 PM, dus hij heeft ook geen file gehad of iets.
Het was een buitenaardse ervaring voor hem. Ja, geen potholes in de weg.
Ja, dat. Ja. En dat wil Biden. En niet alleen maar qua infrastructuur, dus niet alleen maar beton... maar datzelfde ook met als het gaat over technologie... En wil hij die verbetering, die upgrade... ook voor de Amerikaanse economie bewerkstelligen met dit pakket.
Ja. Nou verdeel je je tijd tussen Amerika en Europa. Ook qua aandacht en als het gaat om nieuws. Als je naar die systemen kijkt, we hadden het al eerder over het systeem. En als je dit in je achterhoofd houdt. Zei je, ik heb toch een voorkeur voor Amerika. Voor het systeem. En maar met dit in de achtergrond, een land waar, je zegt zelf, mensen liever geen belasting betalen, waar de infrastructuur dus verkruimelt terwijl je ernaar kijkt. En dat dan vergelijkt met dat zoevende asfalt in Nederland. Je gaat er meteen om lachen.
Ja, nou, ik kan je ook zeggen, in New York schijnt de zon veel meer dan hier.
Ja, ja. Dat alleen al is een voorkeur.
Dat maakt al heel veel uit.
Nee, maar eigenlijk het economische systeem, in zekere zin zijn het natuurlijk allebei kapitalistische systemen, dus ze zijn met elkaar te vergelijken. Het sociale vangnet, de belastingmoraal, daar zitten natuurlijk ook verschillen in. Die mentaliteit in Amerika of die in Europa, het systeem eigenlijk wat erachter zit. Wat is economisch gezien, denk jij, het meest, hoe zeg je dat, zelfvoorzienend of het beste? Ja, dat misschien simpel geformuleerd.
Eens even kijken. Het beste is, vind ik lastig te zeggen. Waar mijn voorkeur naar uitgaat, is omdat Amerika zorgt voor zoveel meer dynamiek en ondernemendheid. Ik moet wel zeggen dat Nederland in de, zeg maar, de jaren dat ik daarover schrijf en ook die in mijn columns vaak de vergelijking maak tussen de Verenigde Staten en Nederland of tussen New York en Nederland. Dat Nederland wel veel meer op New York is gaan lijken.
Wat? Op wat voor manier?
Paul Kennedy zei het ook al. Eigenlijk is Nederland het meest Amerikaans van heel Europa. Nou ja, je ziet bijvoorbeeld de persoonlijke dienstverlening heeft een enorme vlucht genomen. Dat was niet door de COVID-crisis is dat nog even een tikje verder gegaan. Maar zelfs voor die tijd was het al. Het is niet meer dat als je hier op zondagochtend in Amsterdam rondloopt, dat je bijna geen boodschappen kunt doen of niks meer open is. Het tegenovergesteld. En dat vind ik wel belangrijk, die hele dynamiek, de flexibiliteit.
Daar gaan we Amerikaanser in worden, zou je kunnen zeggen.
Daar is Nederland al heel veel Amerikaanser in geworden. En zeker Amsterdam.
Ja, die dominantie wereldwijd gezien van Amerika op economisch terrein. En ook de dominantie van de dollar. Dat vindt zijn oorsprong in een historisch moment. Kun je dat eens omschrijven?
Nou ja, we hadden destijds natuurlijk met Bretton Woods hebben we. Eerst was het hele geldsysteem gebaseerd op goud. En dat daarvan is op een gegeven moment werd er gewoon niet meer goed genoeg goud gedolven gevonden om dat bij te houden. Dus toen is eigenlijk de goudstandaard dus losgelaten. En vervolgens werd vanaf dat moment werd de Verenigde Staten, wat op de grootste economie was, is het nog steeds.
En dus de grootste munt ook.
En daarmee werd eigenlijk de dollar degene, de munteenheid waar vrijwel alle handelstransacties in de wereld mee afgerekend worden. En dat betekent dat als bijvoorbeeld de Amerikanen contracten sluiten voor de invoer, dat die altijd in dollars worden afgesloten. Ja. En dat ze eigenlijk nooit moeite hebben om iets te om hun aan hun verplichtingen te voldoen. Want ze kunnen altijd de geldpersen aanzetten en meer dollars drukken.
Ja, dus Amerika kan zich ook schulden veroorloven zonder dat financiële markten daar meteen van in
voor afgestraft worden, zoals bijvoorbeeld met het Verenigd Koninkrijk is gebeurd. Ik geloof dat dat in oktober was. Mm-hmm. Toen Liz Truss, de nieuwe premier, een hele kortstondige premier, met een kleine, met een mini-budget kwam. In ieder geval met een heleboel plannen om de belastingen te verlagen en daarover geen enkele dekking tegenover stelde. En toen schoten de financiële markten in de stress. Hè, zeg maar meer op een, daar reageerden de financiële markten meer zoals op Italië bijvoorbeeld reageren. En dat zorgde voor enorme problemen. Liz Truss heeft ook niet kunnen blijven, aan kunnen blijven als premier.
En dat had in Amerika wellicht wel gekund. Dat was de markt.
Absoluut, moet je eens kijken wat de Amerikanen hebben gedaan. Joe Biden heeft bij zijn aantreden dat de American Rescue Act voorgesteld. Dat ging over $1.9 trillion aan steunmaatregelen, waarvan je weet, dat is dus $1,900 miljard, dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de inflatie, wat eigenlijk dus in rook is opgegaan. Dat had geen enkel ander land zich kunnen veroorloven.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de Verenigde Staten. Gisteren sprak ik met Jaap Kooijman. Hij is hoofddocent Mediastudies en Amerika-studies over hoe de Amerikaanse popcultuur zich verspreidde over de rest van de wereld. Terug te luisteren via BNR.nl of onder allerlei podcast-apps natuurlijk. Vandaag de gast Helene Mees, econoom en columniste. We gaan toch weer even in de toekomst proberen te kijken samen. Nou, nabije toekomst, dit jaar. Belangrijke economische, politieke momenten dit jaar in de VS. We hadden het al over het schuldenplafond, hè?
Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Kijk, Joe Biden is gewoon in zijn eerste 2 jaar... hoeveel kritiek we er aanvankelijk ook op hadden, heel succesvol geweest. Hij heeft het infrastructuurpakket doorgevoerd. Dat was al een wetsvoorstel nog voor de Inflation Reduction Act. Ja, het gaat nu vooral over implementatie. En je kunt ook te veel beleid willen maken. Wat je nog zou kunnen voorstellen is dat hij... Biden wil ook op het gebied van kartelvorming wil hij een verandering doorvoeren. Daarvoor heeft hij heel progressieve mensen aangesteld. Dus de vraag is of dat... Maar dat gaat via juridische procedures. Dus dat is niet iets waar we dit jaar echte grote doorbraken zullen zien.
Bij zo'n schuldenplafond zit ook de dramatiek van een Hollywoodfilm in. De dreigende apocalypse bijna. Hè? De shutdown van de overheid en alles ligt dan stil. En tegelijkertijd denken wij vanuit Nederland... Hè, er wordt dan in de achterkamertjes wordt al lang een deal gesloten. Er wordt consensus bereikt. Dat zijn wij gewend in onze politiek. Ik las ergens dat Biden waarschijnlijk ook al lang een deal heeft... met de Republikeinen om de plafond te verhogen.
Ja, want het idee is... Kijk, de democraten zeggen eigenlijk... die willen dat die hele poppenkast over dat schuldenplafond... die geen feitelijke betekenis heeft... wij hebben bijvoorbeeld geen schuldenplafond. Want Amerika kan... heeft geen toestemming. Nou, eigenlijk, hè, zeg maar, ze kunnen gewoon naar de financiële markten gaan. Als zij staatsobligaties uit willen geven om extra schulden te maken, is dat geen enkel probleem. Dan kunnen ze dat probleemloos uit de markt halen. Dus waarom zou je daar aparte toestemming voor nodig hebben van het congres?
Wat is het antwoord daarop?
Biden heeft, omdat het een anomalie is in de wet. Hm. Dus, maar je hebt weer meerderheid nodig om het eruit te halen. En dat lukt niet.
Niet lukken, nee.
Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden willen niet meewerken. Maar Biden heeft gezegd, we gaan laten ons niet chanteren. We gaan er niet over onderhandelen. En waar het op lijkt, is dat Biden met Mitch McConnell... de leider van de Republikeinen in de Senaat, al een akkoord heeft... dat de Senaat, dat ze het... zonder het Huis van Afgevaardigden een maatregelen kunnen passeren. Het schuldenplafond kunnen verhogen. En dat je daarvoor niet het Huis van Afgevaardigden voor nodig hebt.
Ja, dus op die manier zou er dan eigenlijk al een deal zijn, min of meer?
Dat zou zijn, maar op dit moment gaat het nog, wordt er nog gekeken of er een toch van zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Of die gewoon zeg maar op formele wijze tot overeenstemming kunnen komen. Ja. En dat zijn 5 vrouwen die daarover onderhandelen. Dus
dat komt
zou goed moeten komen. Ja.
Wat de Federal Reserve doet, dat is natuurlijk geen beleid van Biden. Maar vanochtend hadden we dus dat nieuws van het 0,25% renteverhoging. Komen daar nog voor beslissingen aan dit jaar?
Ja, even kijken. De markten zijn er vanuit gegaan er een beetje vanuit dat het nu voorlopig even stil wordt gezet. Hè, dat het hierbij even blijft. Ik denk dat na de reactie van de financiële markten gisteren... Jay Powell, eigenlijk de Amerikaanse centrale bank... niet anders kan dan nog een keertje met 0,25% de rente verhogen... en dan pas stil te houden. Het zal ook gewoon eraan liggen hoe het verder met de inflatie gaat. Op dit moment is die inflatie heel hard aan het dalen. Als dat blijft doorgaan, ja, dan lijkt het mij heel moeilijk voor hem... om te kunnen verantwoorden dat de inflatie nog verder omhoog moet. Zeker als de rente nog verder omhoog moet. Zeker als de arbeidsmarkt wat losser wordt. Want je krijgt nu al die ontslagen die er zijn. Dus dat zou ook zeggen dat de krapte op de arbeidsmarkt... wat minder zou moeten worden.
Ja. En het feit dat als daar, volgens mij is het zo simpel toch... als daar het omhoog gaat, dan zullen wij hier ook nog rentestijgingen zien... het komende jaar.
Nee, dat zijn geen 2 locksteps. Ik zou zeggen, zelfs als de Amerikaanse centrale bank... een stap op de plaats maakt bij de volgende ontmoeting...
gaan wij verder.
Ja, dan moet de ECB nog wel even doorgaan. Want de inflatie in Nederland is gedaald. Ook in de eurozone is gedaald. En dat is heel goed nieuws. Maar dan kijk je naar overall inflation. Dus dat is inflatie inclusief de prijs van voedsel- en energieprijzen. Maar wat je ziet is dat de onderliggende inflatie, de kerninflatie, die eigenlijk belangrijker is voor het bepalen van de rente door de centrale bank, dat die nog echt hardnekkig hoog is in de eurozone. In Amerika is die aan het dalen. Maar de voorspelling van de ECB in december was dat die in december op zijn hoogtepunt was met 5,2%. Maar in januari was die ook 5,2%. En dat is wel een tegenvaller. Dus ik denk dat zijn ECB nog doorgaat met 2,5%. En misschien daarna ook nog 1 of 2 keer 0,25%.
Ja, dus dat gaat het komende jaar waarschijnlijk nog gebeuren, is de verwachting. Ja. Ja. Nou, hadden we het over Europa, Amerika, hoe ze uit de COVID-crisis zijn gekomen. En dat wat bij ons een grote invloed heeft, is die brute oorlog in Oekraïne. Tegelijkertijd steunt Amerika Oekraïne met miljarden als het gaat om wapens of om militaire steun. Heeft dat invloed op de economie in Amerika?
Ja, het zal in ieder geval goed zijn voor de defensieindustrie. Dus dat zorgt ook weer voor extra banen. Die uitgaven voor defensie zijn eenmalige uitgaven. Dus dat is in die zin niet dat een heel deel van de
economie opslokt.
Zeg maar. Nederland geeft verhoudingsgewijs evenveel uit aan de oorlog in Oekraïne. Ja. Heel terecht. Maar daarvan merken we ook niet meteen hier de gevolgen.
We hebben één land, de grote uitdager van Amerika, nog helemaal eigenlijk niet behandeld dit uur. Laten we dat eens gaan doen, China. Want zij komen eraan, wordt dan gezegd. Hè? En er is een handelsoorlog die Trump is begonnen met China. Die is eigenlijk voortgezet onder Biden. We zijn lekker aan het voorspellen over het komende jaar. We hebben het al over de Fed gehad en over het schuldenplafond. Hoe gaat het daarvoor staan, die handelsoorlog met China dit jaar?
Nou, dat heeft Biden heel hard ingezet. Chinezen hadden even gedacht dat na Donald Trump zit met president Biden makkelijker zouden kunnen krijgen. En het tegenovergestelde is gebleken. De chipoorlog die ze zijn gestart. En dat echt op een vrijdagmiddag laat hebben ze een maatregel uitgevaardigd. Waarin opeens geen chips meer naar China mochten worden geëxporteerd. En ook geen chipsmachines en andere zaken die daarmee. En dat niet alleen dat Amerikaanse bedrijven dat niet mogen, maar ook Amerikaanse mensen niet. Dus mensen die in Nederland bij ASML werkten, die moesten opeens stoppen met werken waar ze mee bezig waren. Dat is een hele heftige maatregel. President Biden zegt dat ze dat doen. Omdat ze bang zijn dat China die chips gebruikt voor militaire doeleinden. Ja, ik ben ook bang dat het erom gaat, en het lijkt me heel onterecht, om gewoon China de pas af te snijden. Dat ze doorhebben dat China's technologische ontwikkeling heel snel gaat. Mocht China Amerika inhalen qua de hele innovatiekloof dichten. Ja, dan gaat de opkomst van China. Nu was het nog steeds een win-win situatie. China die profiteerde heel veel van de handel met Amerika. En Amerika profiteerde daarvan. Hoewel in Amerika alleen maar de hoge inkomens van profiteerden en de lage groepen juist heel veel pijn leden. Maar op het moment dat China de innovatiekloof met de Verenigde Staten weet te dichten, kijk, dan gaat China alle hoogwaardige zaken doen. Want daar hebben ze de kennis voor. Hun loonkosten zijn lager. Bovendien, ze doen ook alle laagwaardige productie doen ze ook nog. En dan is er voor Amerika per saldo echt een los.
Ja, dus vandaar de felheid van Biden op dit punt.
Ja, ik ben er niet helemaal van overtuigd dat het alleen maar over de militaire doeleinden gaat. Want zoals de CEO van ASML altijd zegt, nee, dat zijn altijd oudere chips die daarvoor worden gebruikt. Aan de andere kant, China is er in augustus in geslaagd om 2 succesvolle lanceringen te doen met hypersonische raketten, waardoor het hele de intelligence community in Amerika helemaal echt flabbergasted was, helemaal perplex hoe ze dat ook geheim hadden kunnen houden en hoe dat aan hun, hoe zij dat aan hun waarneming had kunnen ontsnappen. Dus het zal ook in die zin te maken hebben. Maar ik heb niet precies de intelligence die Biden tot zijn.
Maar dat zit er wel achter.
Dat speelt zeker een grote rol.
En dat, dus Biden blijft daar sterk in, die anti-China-retoriek. Terwijl tegelijkertijd Xi Jinping een soort mildere toon lijkt aan te slaan tegen de VS, toch? Las ik van de week.
Ja, ze doen erg.
Ja, heel charmant allemaal.
Ze proberen erg zoete broodjes te bakken. China heeft natuurlijk gezien, het is ongelooflijk wat er is gebeurd. In oktober klonk Xi Jinping nog met heel veel zelfvertrouwen, waarin hij ook aankondigde dat ze de oorlog tegen het coronavirus, de COVID-pandemie, zouden blijven volhouden. En hij niet twijfelde aan de lockdowns.
Ja, en toen kwam die omslag.
Was. En toen kwam opeens begin december die omslag.
Ja.
En op dat punt zijn veel meer omslagen geweest. Want ook zijn crackdown op het hele harde optreden tegen de big tech in China.
Komt hij ook van terug nu?
Komt hij ook van terug.
Dus zo zie je eigenlijk maar dat we dit de laatste 10 minuten hebben proberen doen. De toekomst voorspellen, het blijft lastig. Zeker als dat ze omslagen zijn, ook door politiek leiders. We gaan naar de kettingvraag toe. Morgen Rut Oldenziel te gast. Hoogleraar Amerikaans-Europese techniek, geschiedenis aan de TU Eindhoven. Wat zou je van hem willen weten?
Nou ja, Rut. We zeiden al, Nederland is steeds meer op New York gaan lijken. Maar sinds de COVID-crisis lijkt New York ook meer op Nederland. Want er zijn heel veel terrassen geopend. Ze waren al bezig met fietsen en fietspaden aanleggen in New York. Maar dat neemt ook een grote vlucht. Verwacht jij dat de rest van de Verenigde Staten het voorbeeld van New York zal volgen en ook meer op Nederland zal gaan lijken?
Ik ben benieuwd. Gaat er morgen vragen. Dank, Helene Mees, voor het afgelopen uur. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.